onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 113, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En vers 4, wie is aan onze God gelijk? 113, 3 en 4. Schriftlezing, gemeente, is 2 Petrus, hoofdstuk 3. 2 Petrus, hoofdstuk 3. En daar lezen wij Gods woord. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 84, het 6e vers. 84 vers 6, nadat wij eerst belijdenis van het geloof hebben afgelegd. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij worden geroepen om te mediteren over de Heidelberger Catechismus. En daartoe vraag ik uw aandacht voor zondag 29. Zondag 29. En daar lezen wij, daar belijden wij met de kerk in zondag 29. Word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf. Hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. En waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? Of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijns waren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover zondag 29. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken. barmhartige en heilige God. In uw goedheid brengt u ons weer hier samen in uw huis, dat voor de tweede keer op deze dag. We willen u danken dat wij in alle vrijheid hier samen mogen komen. En dat wij hier weer mogen nadenken over uw werk, Heere Jezus. Over uw zaligmakend werk. Dat u uw lichaam en uw bloed hebt laten verbreken en vergieten tot de volkomen verzoening van al de zonden van uw volk. Wat een zegen, Heere, dat uw bloed genoeg is voor de zonden van de gehele wereld. En hetgeen wij nodig hebben in ons leven is om gemeenschap te hebben met dit bloed van Christus. En om gemeenschap te hebben met het lichaam van Christus. Het allerwezenlijkste wat wij nodig hebben is de zaligheid. Om verlost te worden van de schuld, van de vloek. En om overgezet te worden in uw heerlijk koninkrijk. Heere, daartoe is nodig de werking van uw Heilige Geest. Dat door uw Geest een mens bekendgemaakt wordt met zijn verloren staat. Wilt u ons daarin onderwijzen dat wij iets mogen zien van onze vloek, van onze schuld, van onze onwaardigheid. En dat wij van daaruit mogen zien de noodzaak om in gemeenschap met Christus te leven. En dat wij zien dat u, Heere Jezus, alleen ons kan verzoenen voor God de Vader. Opdat er zo een roepen geboren mag worden in ons leven om u. Geef, Heere, dat wij om u verlegen worden. En dat ons hart en ziel zich mag uitstrekken tot u. Opdat wij verlost mogen worden van de eeuwige straf. Verlost mogen worden om eeuwig te moeten zijn in die bodemloze put. Om verlost te zijn van het gezelschap van de goddelozen. Om verlost te zijn van schuld en van alle gevolgen van de zonde. En in plaats daarvan in gemeenschap te leven met u. En uw liefde in ons hart te kennen. En uw vrede te smaken. Dat wij uw zoete omgang mogen kennen. En dat ons leven gericht mag worden op u. En op u al meer te kennen. En dat wij straks mogen ingaan in die hemelse heerlijkheid. Om voor eeuwig zonder zonde u, onze schepper, onze weldoener, groot te maken en te loven en lief te hebben. Heere, wij bidden u of u die noodzakelijke zaligheid aan onze harten wilt toepassen. Want daartoe zijn we toch samengekomen in uw huis. Daartoe onderwijst uw woord ons toch. Elke zondag weer opnieuw, uit die ontelbare aspecten van die zaligheid. En daarom dat er verkondigd mag worden een zeer blijde boodschap, dat uw genade uitgestald mag worden. Heere, wij bidden u, of u daarmee wilt werken in onze harten en zielen en levens. Heere, gedenk zo in ieder van ons heel persoonlijk. Wij bidden u of u uw woord wil toepassen naar de ligging van ons eigen hart en ziel. Wilt u opwekken hen die dreigen te verachteren? Wilt u hen bemoedigen die in moeite zijn en misschien moedeloos zijn? Wilt u vermoeiden rust geven en kracht schenken? Wilt u bedroefden vertroosten? Wilt u hen die verblind zijn door deze wereld het ware licht geven? Hen wier harten misschien verhard zijn, wilt u die verzachten? Wij bidden u of u bemoeienissen met ons wilt hebben en of u wilt brengen tot de waarachtige bekering, tot een leven in gemeenschap met u. En dat heel persoonlijk, heel echt, heel werkelijk. En dat in dit alles de liefde van Christus ons mag dringen. En dat uw liefde uitgestort mag worden in onze harten. Opdat wij een ware droefheid naar God zullen krijgen. Bedroefd dat wij u zo vaak voorbij leven. En dat wij daarom liefde tot Christus ontvangen. Wij bidden u of u zo geestelijke bemoeienissen met ons wilt hebben. Laten we daarom ook uw woord onderzoeken, uw woord vinden, uw woord overdenken. En laat uw woord voor ons tot vreugde mogen zijn. Geef Heere daartoe zo uw zegen over de uitleg van zondag 29, waarin het gaat over het avondmaal en over de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. Wil ons, als we enkele aspecten daarvan willen overdenken, leiden. Leid ons in uw waarheid. Heere, wij bidden zo uw zegen. Ook over hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Hen die vanwege ziekte of verzwakking thuis meeluisteren. Of hen die misschien op afstand met ons meeleven. Misschien elders verblijven. Wil ook hen nog uw zegen geven. Heere, wil u dienaar genade en kracht geven om trouw te zijn in de ambtelijke bediening, in de roeping die u op zijn schouders hebt gelegd. Zegent u de kerkenraad. Werk in het midden van de broeders. Schenk genade, liefde, wederzijds respect en fijngevoeligheid. En geef Heere dat zo de gemeente gediend mag worden. En dat de gemeente ook in de grazige weiden van uw woord geleid mogen worden. Heere, wij vragen u of u in uw gunst wil neerzien op ons land en volk. En in het bijzonder denken wij ook aan ons koningshuis, het huis van Oranje. En dan denken wij uit het verleden hoe u dat koningshuis tot rijke zegen hebt doen zijn voor ons land en volk. In het bijzonder eeuwen geleden in de vrijheidsstrijd tegen de Romeinse overheersing vanuit Spanje. Toen hebt u ook het huis van Oranje tot zegen gesteld voor ons volk. En ook daarna in de Republiek van de Verenigde Nederlanden. Hebt u het huis van Oranje, met name door prins Maurits, tot zegen willen doen zijn. En nu danken wij u, Heere, voor die band die er ligt tussen het huis van Oranje en ons volk. En nu mag, wanneer u het geeft, over enkele dagen een nieuwe koning de troon gaan innemen. Wij bidden u voor de koning, koning Willem-Alexander. En wij bidden u of u hem wilt leiden in uw waarheid, dat hij uw woorden mag overdenken. En of u hem en ook zijn vrouw, die dan koningin wordt, koningin Maxima, of u hen samen tot zegen wil doen zijn voor ons land en volk. Laat er een persoonlijke bewogenheid bij hen zijn. En wij bidden u voor het licht van uw Heilige Geest over hun hart en leven. Laat uw woord bepalend voor hen mogen zijn. Heere God, wij danken u voor alles wat wat koningin Beatrix voor ons heeft mogen betekenen als koningin. En wij vragen u of u haar nog wilt zegenen wanneer zij troonsafstand wil doen. Geef dat alles op die dag in goede orde mag verlopen. En schenk, Heere, dat ook onze koningin in de komende jaren nog door u gezegend mag worden. Heere, zo bidden wij u voor onze regering, voor onze volksvertegenwoordiging. En wij vragen u of u de voortgaande secularisatie wilt indammen. En of u nog wilt geven dat er een zoutend en louterend effect van uw woord mag zijn in ons land, in onze samenleving. Geef, Heer, een duidelijk getuigenis vanaf de kansels die nog steeds open zijn in zoveel, op zoveel plaatsen in ons vaderland. Schenk, Heere, dat uw eer nog gehoord wordt. Leid ons dan als volk in uw waarheid. Heere, wees ons goed en nabij. Zegen ons, maar zegen ook uw kerk over deze wereld. De vervolgde kinderen Gods wil hen kracht en genade geven. Zegen ook al het zendingswerk. Wilt u dagelijks toevoegen aan hen die zalig worden? We bidden u of u het volk van Israël tot bekering wilt brengen. Dat volk dat zoveel heeft meegemaakt, dat door u ondanks vreselijke oordelen, vreselijke slagen, dat volk toch rijk gezegend is geworden. Maar Heere, wilt u hun ogen openen, dat zij de Messias mogen herkennen in de Heer Jezus Christus. En dat er nog wonderen mogen gebeuren. Dat uw koninkrijk mag komen onder Israël. En dat uw naam daarin verheerlijkt wordt. Heere, hoor ons bidden. Neem weg onze zonden. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en zingen wij dan Psalm 80, de versen 5 en 11. Psalm 80, de versen 5 en 11. Heidelberger Catechismus is bezig ons de leer van het heilig avondmaal uit te leggen. Enige weken geleden hebben we nagedacht over zondag 28 en daarna in een dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal hebben we ook nagedacht over de vragen 81 en 82 uit zondag 30. Waar het ging over de vraag voor wie het heilig avondmaal des Heren is ingesteld. En nu moeten we dus terug naar zondag 29. In zondag 28 legt de catechismus ons uit dat het avondmaal een gemeenschap is met Christus. Gods kinderen mogen zeggen dat zo zeker als zij het brood zien breken voor hun ogen en de wijn uitgegoten, net zo zeker mogen zij weten dat de Heere Jezus zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten voor hen. En net als wijn en brood die wij gebruiken opgenomen worden in ons lichaam en één met ons worden, zo wordt de Heere Jezus één met zijn volk. Hij in hen en zij in hem. En zo wijst het heilig avondmaal Gods kinderen op Christus die in de hemel is. En ze laten de Heere Jezus aankleven. Zo wijst het avondmaal op Christus. En zo mogen zij alle hulp en heil van hem alleen verwachten. Maar nu komen we toe aan zondag 29. En hier vinden we niet zozeer een uitleg van wat het heilig avondmaal betekent. Dat is in zondag 28 gebeurd. Hier in zondag 29 vinden wij een weerlegging van de goddeloze dwaling van de kerk van Rome, die in plaats van het heilig avondmaal te vieren, de Roomse mis heeft ingesteld. Want Rome leert namelijk de leer van de transubstantiatie. Jongens en meisjes, dat is een moeilijk woord, maar misschien ken je dat woord substantie. Dat betekent stof. Substantie, dat is iets van de materie. En nu leert Rome de transubstantie. Wat betekent dat? Nou, denk maar aan transporteren, transportbedrijf. Porte, dat is dragen, dus transporte, je draagt van de ene plek naar het andere plek. Dat is een transport. En zo heb je ook dus transubstantiatie. De ene substantie, stof, materie, wordt veranderd in iets anders. Denk bijvoorbeeld aan een rups. Misschien klopt de vergelijking niet helemaal, maar een rups. En die komt dan uit en wordt een vlinder. Dan zie je een zekere verandering. Nou zegt Rome, dat weten jullie misschien wel, Rome leert dat brood en wijn in het avondmaal, dat wordt veranderd in echt lichaam en bloed van de Heere Jezus. Zij leren de transubstantiatie. De verandering van brood in waar echt lichaam van Christus. En de wijn in waar bloed van Christus. En deze opvatting van Rome, dat staat in nauw verband met de hele Rooms-Katholieke theologie. Het een hangt namelijk met het andere samen. Er is een bepaalde manier van denken. Het is een onbijbels manier van denken. En daar wijst de catechismus op in zondag 29 en daar willen wij ook met elkaar over nadenken. Maar waarom zouden we dat eigenlijk nog doen? Waarom zouden we nu nog in 2013 ons bekommeren om een strijdpunt, wat 500 jaar geleden een zeer brandende strijdpunt was, en waarvoor mensen ook de brandstapel zijn opgegaan, en ze hebben zich levend laten verbranden, omdat ze niet de leer van de Romeinse mis wilden aanhangen. Dat was toen een hele strijdvraag, maar wie denkt er nu nog over? Wie gaat deze aanstaande week nog denken aan de transsubstantiatie? Is dit niet misschien wat achterhaald? En moeten we nu misschien niet over andere zaken ons druk gaan maken? Nou, er zijn inderdaad vele zaken waar we ons druk om moeten maken. Want de verwarring neemt alleen maar toe. En de dwaalleren nemen alleen maar toe. Van alles wordt losgelaten op onze maatschappij en op de kerk en in onze tijd. Maar de leer van Rome is niet achterhaald. En het wordt al meer actueel. Laten we maar afwachten. Maar laten we ons er ook tegen wapenen. Want Rome verandert niet. Dat is een leus die Rome huldigt. Rome verandert niet. En wat ziet u nou in onze tijd? Dat er een toenadering is tot Rome. De Anglicaanse kerk. Dat is dus officieel in hun belijdenis in Engeland, zijn zij gereformeerd. In hun hele liturgie zijn ze Rooms. Maar de leer is officieel gereformeerd. Maar wat zie je nu onder vele Anglicaanse kerken? Er komt een toenadering tot Rome. Er wordt gedacht, hoe kunnen wij en zullen wij één worden met Rome? De Lutherse kerken, die hebben samensprekingen met de Rooms-Katholieke kerken. En ze zijn er beiden, hebben ze verklaard dat wij zalig worden door genade. Al heeft Luther een heel andere opvatting dan Rome over wat genade is. Daar gaan we nu niet over praten. Maar het zit in de lucht. Dat er een toenadering komt met Rome. En denkt u maar niet dat het samen op wegproces voorbij is. Het is nog in volle gang. Onderhuids. Hoe dan? Er komt een toenadering tot Rome. In deze geseculariseerde tijd moeten we toch weer samen één optrekken. En is het niet prettig om zo'n paus, zo'n vaderlijk persoon, zo'n zelfs een grootvaderlijk persoon, om hem als leider te hebben? Het zit in de lucht. De paus wordt overal ontvangen. En Rome wil nog steeds alles doen om de kerken onder haar macht te krijgen. En het Rooms-Katholicisme is een groot gevaar. Het is slavernij. Geestelijke slavernij. Waarom is dat zo? Omdat hun theologie afleidt van het volkomen verzoeningswerk van Christus. En in plaats daarvan huldigen zij Maria als een medeverlosseres. En in plaats van te letten op het volkomen werk van Christus op Golgotha, wat een onnoemelijke troost is, wijzen zij op de Romeinse mis. Waar Christus opnieuw wordt opgeofferd tijdens hun kerkdiensten, ook hier in Middelharnis. En het is nog steeds de grootste christelijke kerk in de wereld. En nog steeds de grootste christelijke kerk in ons eigen land. En daarom zijn deze vragen van de catechismus heel goed om steeds weer opnieuw te bezien. De theologie van Rome brengt de mens in een godsdienst van werken. Een godsdienst waarin er geen zekerheid van het geloof is. En dat wordt ook openlijk toegegeven door Rome. Dat zekerheid van het geloof kan alleen maar ontvangen worden door een bijzondere bovennatuurlijke openbaring. En wanneer een mens sterft, dan is het de leer van Rome dat een mens dan naar het vage vuur moet gaan. Om daar nog te lijden voor de zonden die nog niet verzoend zijn. En daarom wordt de mis ook verplicht gesteld, omdat de mis ook een betaling is voor de zonden. En zo komt er een religie waarin er handel gedreven wordt met God. Een handel van goede werken. Een handel waarbij geld gegeven wordt aan de kerk om missen te laten opdragen voor overleden geliefden, opdat hun tijd in het vage vuur verkort wordt. En zo worden mensen in angst gehouden, ze worden in slavernij gehouden, ze worden in banden van geestelijke slavernij gehouden en zijn ze overgeleverd aan de macht van de paus en aan de macht van de plaatselijke priester. Wij mogen dankbaar zijn. Gode dankbaar zijn dat ergens in ons voorgeslacht er mensen zijn geweest die de Romeinse kerk vaarwel hebben gezegd. Want het is een verderfelijke leer, geestelijke slavernij. Rome leert ook niet wedergeboorte. Rome preekt ook niet, gij lieden moet wederom geboren worden. Rome leert ook niet dat een mens in een weg van ontdekking aan zonden leert buigen voor de Heer Jezus Christus. En zo door dat verzoenend werk van Christus volkomen vrede ontvangt met God. Nee, Rome leert blinde gehoorzaamheid aan menselijke, onbijbelse leerstukken. En wanneer je die leerstukken niet gelooft, dan ga je naar de hel. Zo werkt Rome. Daarnaast scheidt Rome, en dat is heel belangrijk, Rome maakt een onderscheid tussen het dagelijkse leven en het geestelijke leven. Terwijl Gods woord het geestelijke leven en het dagelijkse leven naast elkaar legt. Vanuit dat Romeinse denken wordt er zo gesproken over de geestelijkheid en de leken. Daar is een onbijbelse onderscheid. De leken, dat zijn de gewone mensen. De mensen die het woord niet kennen. Maar dan heb je een stapje daarboven, is de geestelijkheid. En dat zijn aparte mensen. Zo maken zij een onderscheid, een tegenstelling tussen natuur en genade. Genade hoort dan bij de geestelijkheid. En de natuur hoort bij de leken. En dat is volslagen onbijbels. Want de Heer is gekomen in ons bestaan om ons leven, ons concrete bestaan te vernieuwen. Dat in alle aspecten van ons leven het licht van Gods woord en geest zou schijnen. In ons huwelijk, in de opvoeding, in ons werk, in ons handelen, in ons land en volk. In alle aspecten moet het licht van de Heer Jezus doorstralen. Dat wij eten en drinken en werken en alles wat wij doen, dat wij dat doen voor de Heere Jezus Christus. Dat ook ons dagelijks werk en de opvoeding van de kinderen, dat dat een goddelijk beroep is. Een goddelijke roeping die wij in de kracht van de Heilige Geest hebben te vervullen. Je mag geen onderscheid maken tussen natuur en genade. Want de heiligende en vernieuwende werking van Gods geest wordt dan verloochend, ontkend. En zo heeft Rome een onderscheid tussen het de geestelijk bestaan en het dagelijks natuurlijk bestaan. In het dagelijkse leven kan er van alles mee door. Maar de geestelijkheid staat op een hoger plan. Bijvoorbeeld ook de priesters die staan boven het volk. Onze ambtsdragers staan niet boven u. Onze ambtsdragers spreken met het woord. Dan spreken zij uit het gezag van de Heere Jezus Christus. Zo hebben zij opzicht over de kudde Gods. En wij moeten hen om het woord van de Heere dat zij brengen naar hen luisteren. Maar niet omdat zij op een hoger plan staan. Omdat zij ambtsdrager zijn. Bij Rome is dat wel zo. Wat de priester ook zegt, je moet naar hem luisteren. Want hij is boven je. Het is een... Ook bijvoorbeeld een jonge man, dat las ik van, als hij gaat studeren in de Romeinse kerk om priester te worden, dan moet hij anders gekleed worden. Want hij begint nu te horen bij een ander niveau, een andere groep. Hij hoort nu bij de geestelijkheid. Hij gaat in het zwart en heeft een speciale priesterkraag. Ja, misschien is dat in Nederland wat aan het verwateren. Maar in andere landen is dat nog steeds het geval, bij mijn weten. En ook in zijn kleding is hij apart, anders. Niet zoals andere mensen. Hij hoort nu namelijk bij de geestelijkheid, niet bij de leken. Hij is anders dan het gewone volk. Hij is nu een geestelijk persoon geworden. En daarom mag hij ook niet trouwen. Want hij is nu boven het gewone volk. Maar Gods woord leert dit helemaal niet. Ambtsdragers, predikanten zijn gewone mensen en moeten zich gedragen als gewone mensen en mogen leven als mensen. Ze hoeven zich ook niet speciaal aan te kleden op een aparte wijze, maar ze moeten eerbiedig, eerwaardig als ambassadeurs van Christus moeten ze zich respectvol en stijlvol kleden, maar niet op een onnatuurlijke wijze. Maar bij Rome is dat allemaal anders. Daar hebben ze aparte kleding. En er wordt de geestelijkheid apart gehouden. En zo wordt het geestelijke leven ook boven het dagelijkse leven uitgetild. En zo wordt de Romeinse priester met hoogachting beschouwd. Hij moet gediend worden. Hij kan de mensen ook gebieden. Waarom is dit zo? Omdat er een overgeestelijke opvatting is over het priesterschap. De Romeinse priester is een machtig persoon. Hij heeft volgens Rome de macht om u in de hemel te zetten of u buiten de hemel uit te sluiten. Hij kan u verzekeren van vergeving van zonden, of hij kan die vergeving van zonden u onthouden. En dat heeft nou allemaal te maken met de leer van het heilig avondmaal. Ook de transubstantiatie, dat brood en wijn, lichaam en bloed van Christus wordt volgens hen, dat heeft ook te maken met dezezelfde scheiding tussen natuur en genade. Kijk, wanneer de priester nu dat brood neemt en hij zegent dat brood en wijn, en in het bijzonder wanneer hij zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, op dat moment vindt het wonder plaats. Dan valt de hele Romeinse gemeente op haar knieën om de goede God, le bon Dieu, de goede God te aanbidden. Want nu is Christus zelf in ons midden. En dat is door de priester gebeurd. Elk stukje brood dat de priester pakt, dan kan hij die woorden uitspreken en dan is daar Christus zelf. En Rome pocht ook dat de Romeinse priester veel machtiger is dan Maria. Maria kon de Heere Jezus maar één keer in de wereld brengen. Maar de Romeinse priesters brengen de Heere Jezus ontelbare keren in de wereld. Doordat zij brood en wijn veranderen in lichaam en bloed van Christus. En in bijgeloof bewonderen de Romeinse mensen de heilige priester. Wanneer hij dat brood in zijn handen houdt en omhoog heft. En dan met zijn stem spreekt en dan is Christus werkelijk aanwezig en hij moet aanbeden worden. In de Angelsaksische wereld zijn er heel wat priesters die overgegaan zijn tot het gereformeerd geloof. Ook in de 20e eeuw zijn ook boeken, verzamelwerken over waarin u de een na de ander een getuigenissen kunt lezen. En ook in de 19e eeuw gebeurde dat ook al. Het is bij mijn weten niet zo heel gewoon in Nederland. Er zijn enkele namen die we wel kennen van priesters. Maar in de Angelsaksische wereld is dat vaker gebeurd. Eén belangrijk persoon, met name in Canada, die bekend was, was een priester die heette Iniki heette hij, Shiniki. Hij wordt daar genoemd Vader Shiniki. En hij is op 50-jarige leeftijd uit de Romeinse kerk gegaan en werd toen gereformeerd. Hij heeft een boek geschreven wat zeer onthullend is, waar Rome alles aan gedaan heeft om dat te verderven. Ze hebben zelfs een herdruk verzorgd waarin ze bepaalde hoofdstukken weggelaten hebben. Het heet in het Engels 50 Years in the Church of Rome. En daarin beschrijft hij zeer openhartig de gruwelijke misstanden die er plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden in Rome. En zo beschrijft hij ook de enorme schrik wat een devoot Rooms kind meemaakt wanneer het zich oprecht en serieus klaarmaakt voor hun eerste communie. En hij beschrijft, ze worden dan geroepen om het echte lichaam en bloed van Christus te eten. En dat gaat volkomen tegen hun gezond verstand in. Shiniki beschrijft wat hij zelf heeft meegemaakt. En hij schrijft dat hij het bijna zijn gezond verstand was bijna verwoest toen hij zich moest voorbereiden op zijn eerste communie. En toen die dag aanbrak, was ik volkomen uitgeput. Want nu moest ik Christus eten. Niet symbolisch, maar echt letterlijk. Ik moest het feitelijke lichaam van de Heere Jezus in mijn mond stoppen. En dat daarop kauwen en dat doorslikken. En dat moest ik geloven, want anders zou ik voor eeuwig in de hel zijn. Mijn gezond verstand zei, ik eet alleen maar brood. Maar de geestelijkheid zei, dit is echt Christus. En Shiniki vraagt zich achteraf ook af of er ooit een priester in Rome geweest is die echt gelooft wat de Romeinse kerk leert. Die echt met zijn verstand en met zijn hart en met zijn ziel gelooft wat Rome leert over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de communie. Alles wat essentieel is voor het echte geloof wordt namelijk door Rome verwoest. Ze moeten hun intelligentie, hun gezond verstand opofferen aan de voeten van de paus van Rome. En wanneer ze vragen hebben, dan moeten ze zeggen, je moet Rome geloven. Want wat Rome leert, is gelijk aan de algemeen opvatting van de vroege kerk. En als dan Romeinse priesters de vroege kerk zelf gaan lezen en dan zien dat er andere dingen geleerd worden dan Rome zegt, dan krijgen ze als antwoord, je moet blind vertrouwen wat Rome leert. En zo wordt het gezond verstand in feite verwoest. En zo is Rome in feite een grote machine van manipulatie geworden. Ze manipuleren de gewetens van arme mensen. En zo weten ze de zielen van mensen gevangen te houden. Ze bedenken ook allerlei handelingen en rituelen die tijdens de mis moeten plaatsvinden. Zingen van psalmen in het Latijn, de schittering van goud en de geur van wierook. Kaarsen worden aangestoken en kinderen die de eerste communie aangaan, die dragen dan bijzondere kleden. En zo worden alle zintuigen gericht op allerlei zaken, maar niet op brood en wijn. En door de mis manipuleert Rome de mensen. Want de priester kan door de mis de zaligheid geven of de zaligheid je onthouden. De mis is de ketting waardoor de paus en onder hem de priester mensen in zijn macht houdt. En hij kan hen laten gaan en sturen waar hij ze hebben wil. Ze mogen geen eigen wil hebben. En zo heeft Rome de leer van het heilig avondmaal verbasterd, ontkracht en misbruikt om mensen te manipuleren. En ondertussen wordt de ware geestelijke gemeenschap met Christus en de diepe troost de mensen onthouden. En laten wij maar deze zaken nooit vergeten, want Rome verandert niet. En denk dan maar eens aan het contrast die we zien in het evangelie. Toen de Heere Jezus met zijn discipelen was in de opperzaal. In Matthäus 26, en als zij aten nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het aan de discipelen. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En daar stond de Heere Jezus aan de tafel met zijn eigen lichaam. En zijn eigen bloed vloeide door zijn aderen. Was daar nou iemand aanwezig bij de instelling van het avondmaal die dacht dat de Heere Jezus zijn eigen bloed hen te drinken gaf? Was daar iemand aanwezig die dacht dat de Heere Jezus dat de Heere Jezus hen zijn letterlijk lichaam te eten zou geven? Natuurlijk niet. Het is een manier van spreken. Ik ben de deur. De Heere Jezus veranderde niet in een deur. Het is een beeldspraak. Een kind begrijpt het. Een foto, dat is mijn opa. Ja, dat is een beeld natuurlijk. Een beeld. En zo was het met de Heere Jezus ook. Was daar iemand die dacht dat de Heere Jezus nou twee lichamen had? Eén in zijn lichaam en ander wat daar op tafel lag? We horen ook wat de Heere Jezus zegt in 1 Korinthe 11. door overgeleverd aan de apostel Paulus. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dus dat betekent tot mijn herinnering. Dat betekent door tot het denken over mij. En dat betekent dat de Heer Jezus er niet meer bij hen zou zijn. Niet fysiek aanwezig zou zijn. En daarom moesten ze dit sacrament gebruiken in gedachtenis van hem. En wij horen ook hoe de Heer Jezus heel open en vrijuit tot zijn discipelen en daarin tot zijn kerk sprak. Hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien en zegt: drinkt allen daaruit. Dat is door Rome veranderd. Want die beker, dat is het bloed van Christus. Dat kun je niet geven aan mensen, aan leken. Nee, dat mag de geestelijkheid alleen maar drinken. Want zij zijn op een hoger geestelijk plan. En zo onthoudt Rome de drinkbeker het gewone volk. Terwijl de Heer Jezus bepaald heeft dat heel het volk, zijn volk, dat zo vaak aangevochten en bestreden wordt, dat zij moeten eten en drinken om daarin de trouw van de Heer te smaken en te zien. Maar Rome wil niets weten van dergelijke troost voor het arme, verslagen volk van God. En zo houdt Rome de mensen gevangen. En zo onthoudt Rome de ware troost. En het laat mensen vertrouwen op lichamelijk brood in plaats van op het offer van Christus. En daarom is de Roomse mis terecht genoemd in de catechismus een vervloekte afgoderij. En daar hopen we dan volgende week verder in zondag 30 verder op door te gaan. Maar nu lezen wij in vraag en antwoord 78. Dan lezen wij die vraag en antwoord nog een keer. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk, het echte lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet veranderd wordt in het bloed van Christus. En ook niet de afwassing van de zonden zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus genoemd wordt. Dus net als water in de doop gewoon water blijft, zo blijven wijn en brood gewoon wijn en brood. Ze worden echter het lichaam en bloed van Christus genoemd om ons te laten zien dat net zoals brood en wijn ons lichaam versterkt, als we dat tot ons nemen, zodat dat lichaam en bloed van Christus versterkt de ziel. En dat wordt dan verder uitgelegd in vraag en antwoord 79. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En Paulus noemde de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus. En dat antwoord bestaat dan uit twee delen. Het eerste deel: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak Namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn de tijdelijk leven onderhouden, ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Dus dat eerste gedeelte van dat antwoord, dat slaat op het onderwijs. De catechismus wil ons leren dat de Heere Jezus brood en wijn, lichaam en bloed noemt. Dat we daardoor weer versterkt worden. Onze zielen worden erdoor versterkt. We worden niet vertroost. We worden niet bemoedigd door onze goede werken. Onze zielen worden niet bemoedigd door wat afgoderij te bedrijven met een stukje brood. We worden bemoedigd en versterkt door te zien op het volkomen werk van Christus. Dat ons ten goede is voor al zijn volk en kinderen. Dat de Heere Jezus zichzelf gegeven heeft voor u, wanneer u dat in het geloof omhelst. Dat geeft u vrede. Dan kunt u er weer tegen. Dan kunt u verder in de geestelijke strijd. En bij het avondmaal ziet u dan de tekenen van zijn dood en lijden. En u ziet de Heere Jezus die zichzelf gaf voor zondaar, dat hij alleen een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Dat hij alleen het eeuwige leven verdient voor zondaren. En het geloof wordt versterkt door dat gelovig zien op Christus in de hemel. En zo leert u rusten op Christus als de enige grond van uw zaligheid. Maar dan zie je ook het tweede gedeelte van dat antwoord uit 79. En dat betreft het verzekerd worden. Want veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren. Dat wij zo waarachtig aan zijn waar lichaam en bloed, door de werking van de Heilige Geest, deelachtig worden. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker ons eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Nou, dat betekent aan het avondmaal, daar worden vermoeide kinderen van God onderwezen dat God zelf voor hen zal zorgen. Hij zorgde voor Elia aan de beek Krit. Hij zorgde voor Elia in de wildernis. En zo mogen ook Gods kinderen verzekerd zijn van Gods voortdurende zorg en ondersteuning in hun leven. Het is daar aan het avondmaal alsof de Heere een eed aflegt en zegt: mijn geliefde kinderen, wanneer u deel gekregen hebt aan de Heere Jezus, door de Heilige Geest, dan mag u weten dat het offer aan het kruis van toepassing is voor u. En dat het is alsof u zelf in uw eigen persoon voor al uw zonden had betaald. En dan aan het avondmaal ziet u het brood dat opgetild wordt en dat wordt verbroken. Dan mag u verzekerd zijn, net zo zeker heeft de Heere Jezus zijn lichaam voor mij laten verbreken tot de verzoening voor al mijn zonden. En wanneer de wijn uitgegoten wordt, en daarom doet de dominee, jongens en meisjes, dat hoog, dat iedereen het kan zien, dan is het de bedoeling dat ook Gods kind nadenkt en dat ziet en dat overdenkt en gelooft. Dat net zo zeker is het bloed van Christus vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is de rijke troost aan het avondmaal. En daarnaast aan het avondmaal is er een waar gemeenschap met Christus. Zij worden één met hem. Er is een vereniging met Christus. Hoe moeten we dat dan zien? Het is een geestelijke gemeenschap. Hoe dan? Nou, dat eten en dat drinken, dat is niet zonder betekenis. Het is niet alleen er naar kijken, zoals u dat brood gebroken wordt, zo is mijn lichaam voor u verbroken. En gaat u nu maar naar uw plaats. Nee, dat moet gegeten worden. En die wijn moet gedronken worden. Dan daar zit iets bijzonders in. Als u eten gebruikt, dat neemt u op, zagen we vanmorgen ook al. Als het woord tot de eet, Jeremia had het woord van God gegeten, werd één met hem. En zo dat brood eten, dat wordt één met uw lichaam. En dat verzinnenbeeld dat er een eenheid is tussen Christus en zijn volk. Een gemeenschap met Christus. En dat komt juist tot uitdrukking aan het heilig avondmaal. En dan mogen Gods kinderen verzekerd worden van deze overweldigende werkelijkheid. Dat zij waarachtig deel hebben aan zijn waar lichaam en bloed. Zoals we hier lezen in de catechismus. En dat door de werking van de Heilige Geest krijgen ze daar deel aan. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Dus er is een gemeenschap met het echte lichaam en ware bloed van Christus. Ik hoor hem toe. Ik ben de zijne. En hij is de mijne. En daarom kan ik niet en mag ik niet meer met de afgoden van deze wereld te maken hebben. En daarom moet alles wat ik heb verenigd worden in mijn leven. Om hem te leren kennen meer en meer en dieper. En voor hem te leven. En daarom moet hij het doel van mijn leven zijn. En daarom moet mijn leven veranderd worden. Dat ik de vruchten van zijn geest laat zien. Hij is de vulling van mijn leven, omdat ik gemeenschap met hem heb. En als ik die insteek niet heb of niet ken, dan ontbreekt er iets wezenlijks. Want de Heere verbindt zijn volk aan zich en geeft hen troost en vrede en doet hen leven, niet meer voor zichzelf, maar dan worden ze een heilig, levend offerande aan de Heere. Zo echt is die gemeenschap. En vanuit die gemeenschap met Christus hebt u liefde tot uw echtgenoot. En vanuit die gemeenschap met Christus gaat u in de vreze Gods uw kinderen opvoeden. En vanuit die gemeenschap met Christus wilt u ook de minste zijn onder de broederen. Niet alleen in naam, maar in waarachtige beleving. Die gemeenschap van Christus doortrekt de werkvloer. Hoe wij handel bedrijven, hoe we met mensen omgaan, hoe we een wacht voor onze lippen stellen. Want Christus leeft in mij. En ik in hem. Zo ben ik verzekerd dat ik hem toebehoor. En dan is alles in mijn leven voor hem. Dat is de heerlijke werkelijkheid. De vereniging van natuur en genade. Zo mag u het zien. Dat is de gemeenschap met Christus. En dat offer op Golgotha is voor mij. Werkelijk gemeenschap met Christus. En wat een vrede. Al mijn zonden betaald. Ik ben niet meer van mezelf. Ik ben van hem. En ik mag verzekerd zijn dat hij mij zal dragen door dit leven. Dat hij me kracht zal geven. Dat wat er ook gebeurt, hij er zal zijn. En dat hij mij nooit zal begeven. Dan hoef ik geen angst te hebben voor de toekomst. Geen angst te hebben voor de oude dag. Geen angst te hebben voor de dood. Maar vanuit die gemeenschap met Christus ben ik de zijne. En hij is de mijne. En zo is de Heere God, de volzalige, heerlijke God. Niemand kan bij hem vergelijken worden. Hij geeft het hoogste, rijkste zaligheid. Hij is oneindig in zijn heerlijkheid. Oneindig in zijn volmaaktheid. Oneindig in zijn trouw. Hij bewerkt volle zaligheid voor arme zondaren. En er hoeft niets aan toegevoegd te worden. En er mag niets aan toegevoegd worden van onszelf. Want dan zou alles weer bedorven worden. Maar hij bewerkt volkomen zaligheid. En hij roept aan mensen, kinderen, om erfgenamen te zijn van het eeuwige leven die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En hij komt niet in de verdoemenis. Zo hoog, zo heerlijk is God. Zo heerlijk is zijn zaligheid. En daarom wilden onze voorvaderen niet de Romeinse mis aannemen. Want dat zou een verloochening zijn van die heerlijke zaligheid van Christus. Dan zouden ze hem verloochenen. Dan zeiden ze: verbrand ons maar. Want deze God is de fontein van alle goed. De algenoegzame God, heerlijk, soeverein, een oceaan van liefde. Zijn zaligheid is oneindig, omdat hij zelf oneindig is. En zijn liefde en zijn heerlijkheid en zijn schoonheid oneindig zijn. En hij is volkomen gereed om zalig te maken en te redden. En die zaligheid ligt niet in uw gemoedstoestanden. En ligt niet in uw weg die u afgelegd hebt. En het ligt niet in uw beleving. Die zaligheid ligt buiten u, in Christus alleen. Daarom zegt de apostel: ziende op Christus, de overste leidsman en voleindiger, the author and the finisher of faith. Daar ligt het allemaal in. En wanneer Rome spreekt over dat wonder van de transubstantiatie, dan hoeven wij ons niet te verontschuldigen dat wij dat niet geloven. Maar dan mogen wij zeggen: wij geloven een andere transubstantiatie waar Rome geen kaas van gegeten heeft. Dan geloven wij in de wedergeboorte. Dat zondaren overgezet worden vanuit de dood in het leven. Vanuit de duisternis in het licht. Dat de Heere Jezus alles nieuw maakt. En dan geloven wij in een andere transubstantiatie. En daarom lazen we 2 Petrus 3, waar we ook wel een ander hoofdstuk kunnen lezen. Want 2 Petrus 3 geeft daar die machtige troost dat wij verwachten. Na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Want de elementen zullen brandende vergaan. Alles verbrandt hier. Alles zal versmolten. Maar hij die op de troon zit, zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat is de transubstantiatie waar wij in geloven. Op grond van het woord van God. Behoort u tot deze zaligmaker? Hebt u geleerd om voor hem te leven? Onttrekt u zich misschien van hem? En wordt het u misschien benauwd wanneer alles in uw leven hem overgegeven moet worden. Dat u uzelf moet verloochenen. Ja, mogen we het zo zeggen, verliezen in hem en voor hem. Dat hij alles te zeggen krijgt in ons leven. Dan, ja, dan wordt het ons wat heet onder de voeten. Een plaats voor Christus, ja zeker. En een uiterlijke stijl, ja zeker. Maar ons hart, dat hij ons leven wordt. We willen zo graag ons eigen leven leiden. Maar dan verstoot u Christus. Hij wil alles of niets. Niet de helft, niet een kwart van uw hart. Heel uw hart. Hij ziet ons, hoe wij leven. Wanneer we hem voorbij leven, wanneer we hem voor de schijn dienen, wanneer we hem gedeeltelijk dienen, zullen we verloren gaan. Want wij hebben een volle zaligmaker nodig, die volledig beslag legt op heel ons leven. U gaat zich toch niet meer verheffen tegen deze God en verzetten tegen hem. U gaat toch niet een muur van stroobalen omhoog heffen tegen een naderende vuurstorm. Zo is de mens die zich nog steeds verzet tegen Christus. Besef uw schuld. U voelt het niet geheel. Welk kind van God zal het helemaal voelen? Besef het. Beleid het. Spreek het uit voor hem. Beleid het dat hij alleen de zaligheid is. En roep hem aan om zijn zaligheid in uw leven. En vraag hem om uw leven en uw hart te nemen, dat hij daar alles over te zeggen krijgt. En dat u ontdekken mag zijn liefde, zijn volkomen betaling. En wanneer u dat ziet, wanneer u die vrede smaakt, dan hebt u maar één verlangen. Voor hem te leven, zolang u leeft. Om been van zijn been te zijn. Vlees van zijn vlees te zijn. Voor eeuwig in gemeenschap te leven met God. Dat is zaligheid. En dat begint hier. Amen. Zingen we Psalm 73, vers 13. 73 vers 13.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Heer in de hemel, hoe heerlijk zijt gij. Hoe groot is uw macht. Hoe groot in ontferming en in barmhartigheid. Hoe rijk is uw liefde. Hoe vol is uw verlossing. Hoe heerlijk is uw trouw. Hoe groot is uw barmhartigheid. En hoe rijk bent u, Heere Jezus, in dat onuitsprekelijk offer, toen u de helse smarten hebt doorstaan, opdat uw volk en kinderen dat nooit zouden hoeven te dragen. Heere, wij danken u, dat u de hoge God mens geworden bent, in deze stoffige, vuile, weerbarstige, vijandige wereld bent u gekomen en hebt u geleefd en hebt u uzelf als een volkomen offer gegeven. Heere, geef ons genade om Christus en dien gekruisigd te kennen. En geef ons genade om Christus en dien opgestaan voor ogen te houden, opdat wij mogen leven uit u en door u. Heere God, wij wachten op het werk van uw geest. We hebben uw geest verzondigd. Wees uit genade over ons bewogen en wil nog overzetten vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht in ons midden. Wilt u volk en kinderen vertroosten met het zicht op Christus? Wil ons waarheid in het binnenste geven? Wil ons verbinden aan u in de binnenkamer. Gaat u met ons deze week. Bewaar ons voor het verkeerde. Behoud ons. Bewaar ons voor afval. Voor het verloochenen van de heilswaarheid van uw woord. Maar doe ons uw liefhebben in waar geloof en doe ons wandelen met u in ons persoonlijk leven om Christus wil. Vergeef alle tekorten in spreken van uw dienaar en geleid ons allen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 72, vers 1 en 11. Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.